Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 52. En daarvan de versen 2 en 3. Uw tong die toelegt om te schaden en als een scheermes snijdt. En ook het derde vers. Gij grief mij door uw schampere woorden. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 52. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 37, het derde vers, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg uw oog op God gericht. Het is het derde vers van Psalm 37, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 27. Wij noemden nu Matteüs 27 en we beginnen te lezen bij vers 27 tot en met vers 56. Matteüs 27 vanaf vers 27. En toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en volgende op hun knieën voor hem spotten ze hem, zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebben, dan namen ze de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn kleren aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijn ze tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats. Dan gaven ze hem te drinken, edik met gal gemengd, en als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze hem nu gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpend op dat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, neerzittende, bewaarden hem al daar. Zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde, en die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggen: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd het duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En er stond een van hen toe lopende, nam een sponsen die met edik gevuld hebben, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet het voorhangsel van de tempel scheuren die tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. De hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder der zonen van Zebedeus. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 38 tot en met 44. 38 tot en met 44. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning der Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heer, op deze laatste lijdenszondag brengt u ons als uw gemeente samen. En u brengt ons vanmorgen ook aan de voet van het kruis. En we zullen worden opgeroepen om te zien op het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat mogen we wel zeggen. Als wij de ogen op hem slaan. Zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon overgegeven heeft. Want dat is wat er gebeurt. Prijsgegeven heeft tot aan de dood des kruises. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. En met dat doel wordt ons het evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigd. Hij die naar de wereld kwam om zichzelf op te offeren tot een rantsoen, dat is tot een losprijs voor velen. En u hebt het gedaan, Heer. U hebt het tenslotte uitgeroepen, het is volbracht. En u kon in volle overgave uw geest bestellen in de hand van de Vader. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. En u hebt uw lust in goedertierenheid. Of vanwege dat volkomen heilswerk. Op grond van recht kan u genade verleend worden. Voor de grootste der zonden. En daarom is er hoop voor iedere zondaar. O Heere, dat wij dan van de diensten van de Heere Jezus Christus gebruik mogen maken. Als hij ons geschilderd wordt als de gevloekte. Mogen we toch weten, en de avondmaalstafel zal daar ook vanmiddag weer getuigenis van geven. Dit deed ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij gevloekt, omdat we eeuwig van hem gezegend zouden worden. Hij de dood, omdat wij zouden leven. Hij de straf, omdat wij vrijgesproken zouden worden. O God, geef ons toch de genade om dat te verstaan. Omdat wij niet in onze zonden zouden sterven, maar dat wij ons tot hem ter genezing zouden wenden. En dan mogen we weer keer op keer van uw diensten gebruik maken. O Heer, u geeft uzelf te genieten. Allereerst onder de verkondiging. Wat is toch het brood van het leven dat ons wordt aangereikt, opdat we zouden eten en verzadigd worden. En daarbij dan ook nog die eenvoudige tekenen van doop en avondmaal. Als u het geeft, mag u gemeente dan vanmiddag. Als de koning zijn bruidskerk roept aan zijn tafel, tot u komt. O Heer, mogen we verlangen naar de gemeenschap met u. U die dit avondmaal heeft ingesteld. Allereerst om te gedenken wat het u heeft gekost om u een bruid te verwerven ten eeuwige leven. En ook om ons geloof dat zo menigmaal, zo klein is, zo aangevochten, zo bestreden ook, te versterken. Opdat we meer en meer gefundeerd zouden worden in dat volkomen verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Hij alleen en anders geen. Heere, maak het wel vanmorgen in uw huis. Laat het woord zijn kracht doen door de bediening van de Heilige Geest. Wees ook met hen die met ons verbonden zijn. Schenk thuis uw zegen. En laat deze dag er een zijn die mag strekken tot verheerlijking van uw grote naam en tot zegen van ons persoonlijk leven. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. En wij willen samen enkele versen gaan zingen uit de Lijdenspsalm bij uitnemendheid. Psalm 22. En dan beginnen we bij vers 3. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot. En dan het vierde vers. Al wie mij ziet bespot mij. En ook het elfde vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Dat zijn de versen 3, 4 en 11 van Psalm 22. Gemeente, het kruis staat hoog opgericht. Op Golgotha wordt het woord bevestigd dat Jezus heeft gesproken tot Nicodemus in de nacht. Gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Wel nu, heden, nu wij samen staan aan de voet van het kruis, wordt deze schrift in onze oren en in onze ogen vervuld. Hier hangt hij. En God geve dat we hem nu mogen schilderen vanmorgen. Door de genade van de Heilige Geest. En dat we ogen zelf ontvangen door het woord der prediking om op hem te zien. Want daar is het om begonnen. Daartoe is evangelie bediening. Opdat wij zouden zien op hem die God heeft gegeven als een lam dat ter slachting wordt geleid. Ziet het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. De koning der Joden, de zaligmaker van de wereld, hebben de Samaritanen hem zelfs genoemd. Maar wij zullen vanmorgen hebben over de spot die deze koning wordt aangedaan. Er is al de nodige spot geweest. We zijn begonnen met vers 27 te lezen. Er is al de nodige spot geweest van die heidense Romeinse soldaten. Het zal niet de eerste keer geweest zijn dat ze de spot hebben gedreven met mensen die terechtgesteld gingen worden. Wat maakt dat verder uit? Maar nu, in onze tekst worden wij bepaald met de Joden die laster. Allereerst is daar de menigte die aan het kruis voorbij gaat trekken. Vervolgens komt daar het koor van de geestelijke elite. Ze worden met name genoemd. De overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen en de fariseeën. En tenslotte zijn het notabene de moordenaars die met hem gekruisigd zijn, die in hetzelfde oordeel hangen, zijn het die mee gaan spotten met al die andere spotters. Maar voor we nou naar al die spot gaan luisteren en al die laster, willen we toch zien op hem die al die spot treft. Laten we goed beseffen dat hij daar niet hangt voor zichzelf. Zelfs een van die moordenaars zal het straks moeten beamen en ook mogen beamen, want de genade is dat geweest voor die man. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En zo hebben we dus op hem te zien. Hij heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. En dan zegt Jesaja, want hij hangt daar onder het oordeel Gods. Hij is om onze overtredingen verwond. En dan bedenken maar, en eigenlijk zo zegt het formulier bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking in het aangezicht van wat hij doet en heeft gedaan. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Het brood dat wij breken. En de wijn die vergoten wordt, is dat niet het bloed in het Nieuwe Testament? In en door hem wordt het woord van de profeet Jesaja vervuld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Willen wij dus de welverdiende straf ontgaan en wederom tot genade komen, dan is er maar één weg. En dat is het zien op Jezus. En daarom zal er in de prediking ook alles op gericht zijn om de ogen op hem gericht te krijgen. En wat krijgt dan ons leven toch
een gans ander perspectief. O, wat de genade als ons leven komt te staan in het licht van de gekruisigde en de opgestaande Christus. Immers dan mogen we weten, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou mogen moeten sterven. En dit is nu het eeuwige leven, dat wij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Nou, wie nou dat leven wil ontvangen, die heeft net als degene die in de woestijn moesten zien op de koperen slang, te zien op die verhoogde Christus, de middelaar Gods en der mensen. En u weet het, dat volk moest naar recht sterven. Ze hadden God op het hoogst misdaan. En God was ook vast voornemens om zijn oordeel aan dit volk te voltrekken. En dan is het Mozes die als die middelaar van het Oude Testament in de bres springt voor dat volk. En God neemt daar genoegen mee. En zegt hem dan die koperen slang op te richten. En dat doet hij in gehoorzaamheid. En er is maar één ding nodig om van de dood bevrijd te worden. En dat is te zien op de slang. En daar werd niemand van uitgezonderd. Niemand. Ieder had te zien op die slang. En zo niet, dan was de dood onherroepelijk. En dat beeld gebruikt nou Christus, die de geschiedenis natuurlijk ook heel goed kende. Dat beeld gebruikt Christus om ons duidelijk te maken wat nodig is om van die dodelijke kwaal, van dat gif van de zonde, mag ik het zo zeggen, bevrijd te worden. Opdat we niet zouden sterven, want dat is toch immers het loon op de zonde, de eeuwige dood, maar zouden leven. En vandaar, hij hangt hier met het doel om gezien te worden. Hij hangt ook in het midden. Als de grootste misdaad. Laat ik maar zeggen, als de meest opvallende. En dan wordt er bovendien nog boven zijn hoofd geschreven: deze is Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Om nou zo op hem te zien. Als die koning die van Israëls God is gegeven. Daar zullen ze straks over. Zullen ze hem om bespotten. Maar nogthans is het. Hij is het. Hij is het. Ik zal, o Heer. We zullen het ook straks gaan zingen. Die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw goddelijke daad met diepst ontzag. Aandachtig. Gadeslaan. Nou, zijn hemelse Vader gebiedt het ons om op hem te zien. Zullen we nou, voordat dat spotlied gaat klinken, waarin ons hart dit lied zingen: mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Al als dat nou toch gezien mag worden vanmorgen. Misschien wel voor het eerst van je leven. Zou kunnen. En ik verzeker je, als daar eenmaal het oog op gevallen is, dan krijg je er ook nooit genoeg van. Wat zie je dan altijd weer uit in de prediking, dat het om hem gaat. Want hij wordt dan je alles, toch? He, zo heet dat boekje van Maxien. Christus, ons alles. Mij ten zegen, van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn bloed, dat reinigt mij. U hebt wel eens gehoord van de Schotse predikant Andrew Gray. Dat is een hele jonge jongen. Ik zie hier nog jonge jongens. Jonge meisje ook in de kerk zitten. Die jongen was 19, toen was hij al predikant. Dat is natuurlijk een uniek verhaal, maar goed. God Hij heeft wel meer van die jonge mensen geroepen tot het ambt. Hij is maar net 22 geworden, dat moet je nagaan. Maar die was predikant in Glasgow. En die roept dan op een gegeven moment zijn gemeente toe. Glasgow, Glasgow, één blik op Jezus en u bent behouden. En dan moet ik tegelijk ook denken aan Spurgeon. De prins der predikers, een Engels predikant. Die was als jongen van 15 in de kerk. En die, laat ik het maar zo zeggen, die liep erg te tobben over zijn zon. En dan is daar een predikant. Dat bleek dan totaal geen begaafde man te zijn. Maar hij beschrijft dat ook. Maar die preekt dan over de tekst: zie op mij en word behouden op alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dan, op een gegeven moment, dan spreekt die Spurgeon persoonlijk aan. Dan zegt die jongen: ik zie dat jij ongelukkig bent. Maar zie nou op mij, zie op Christus. En dan zegt hij tot drie keer toe: zie op mij, zie op mij, zie op mij. En zegt Spurgeon dan: ik zag op hem. En het was de meest gelukkige dag van mijn leven. En ik denk dat dat het geheim is van het geloof. Die in hun zonde tot hem zich ter genezing brengt. Hun zonde en ellende. En dan zegt Paulus zo prachtig: ziende, dat is een tegenwoordig deelwoord, dat wil zeggen voortdurend zien, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Want het is natuurlijk niet zo dat je zegt één blik op Jezus en het is goed. Ja, dat is wel zo, maar ik bedoel, je wil hem voortdurend in het oog hebben. En vandaar dat het ook zo nodig is dat je... ja, op mag wassen, groeien in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Nu, daar hangt hij tussen hemel en aarde. Geheel in overeenstemming met het woord van de profeet. Hij hangt er tussen misdadigers. Jesaja heeft al gezegd, hij is met de overtreders geteld geweest. En het is druk op Golgotha vanmorgen. 9 uur zijn de kruisen opgericht, precies volgens de planning. Maar dat daar zoveel mensen langs die drie kruiselingen wandelen, voorbijgangers, dat is wel uniek. Want u moet weten dat de kruisdood voor de Joden een vervloekte dood was. Ze vonden het verschrikkelijk dat de Romeinse bezetters die kruisdood gebruikten om misdadigers te executeren. Ze wilden daar totaal niet mee van doen hebben. Want vervloekt, zegt de schrift, is een ieder die aan een hout hangt. De rechtstelling door verhanging of door kruisiging was strikt verboden. Maar ja, ze moesten het tolereren, want het was een bezettende macht, ze hadden niks te vertellen. Maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt als het om Jezus gaat. Dan wordt die heilige Torah met het grootste gemak op zee geschoven. Ze hebben het zelfs in koor geroepen: kruist hem, kruist hem. En Pilatus moet dan tot 3 man toe zeggen dat hij geen schuld in Jezus vindt. En dan roepen ze des te meer: kruist hem, kruist. Nou, u begrijpt wel, die Pilatus die eens zijn oren niet kunnen geloven, roepen die Joden om kruisering, de straf die ze zo hardgrondig vervloeken. Vandaar ook die uiterste verbazing bij Pilatus: moet ik dan uw koning kruisigen? En dan is het antwoord: wij hebben geen koning dan de keizer. Met andere woorden, de troon van onze Messias is toch leeg, zet er die keizer van u maar op. Als deze Jezus maar van de aardbodem is verdwenen. Die verachte Jezus aan een vloekhout zien sterven. Dat is spektakel. En vandaar dat het zo druk is. Ze hebben hun wens verkregen. En daar hangt hij nu. Hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden, zegt Psalm 22 in mijn gemoed. Hij die niet weet wat zonde is. Nooit geen zonde gehad of gedaan. Die is nu tot zonde gemaakt. De zonde van het ganse menselijke geslacht worden door hem weggedragen. De zonde van de wereld. En dat niet alleen. De toren van God, zegt de Heidelberger Catechismus. In zondag 15. De toren van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht. Die brandt in zijn reine ziel. Dat is zoals hij daar hangt. En jawel, daar komen de lasteraars. Ze lasterden hem, hè, die voorbijgangers. Het is een verleden tijd. In het Grieks betekent dat het voortdurend gebeurt. En er staat er hier een woord, dat herkennen we wel, blasfemie. Datzelfde woord wordt gebruikt als Caiaphas in zijn huis, als Jezus daar, zeg maar, voor de kerkelijke rechtbank verschijnt. Als Jezus onder ede heeft beleden dat hij de Messias is, de Zoon van God. Dan zegt Caiaphas: gij hebt zijn blasfemie, er staat hier hetzelfde woord, zijn godslastering gehoord. Wat denken jullie ervan? Hij is des doods schuld. Nou, die voorbijgangers, die lasteren hier voortdurend. En vandaar dat we ook Psalm 52 hebben gezongen. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Wat moet dat voor hem geweest zijn? Uw tong die toelegt om te schaderen als een scheermes snijdt uit bittere wrok en nijd. En ook gij grieft mij met uw schampere woorden. Gij tracht mij door uw tong te moorden. Dus niet alleen de spijkers hebben zijn handen en voeten doorboord. Maar die blasfemische woorden die doorsteken zijn ziel. En daarbij staat er: schudden zij hun hoofden. Ze schudden de hun hoofden, ook weer een tegenwoordig deelwoord, voortdurend schudden. En in de Bijbel is het schudden van de hoofden een uitdrukking van minachting, van verachting. Zo zegt Jesaja het ook. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens. En tegelijkertijd zit er in dat schudden van de hoofden ook een vergenoeging, zoals wij dat kunnen doen. Gelukkig. Geweldig, daar hangt hij. Eindelijk. Wat waren er al niet een poging ondernomen om een eind aan zijn leven te maken. Maar nu hangt hij daar, die zogenaamde verlosser. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Wij weten dat Jezus die woorden gezegd heeft met het oog op zijn lichaam. Johannes heeft het ook zo verwoord, dit zei hij, van de tempel van zijn lichaam. Maar nu wordt dat woord dat Jezus gesproken heeft, honend en spottend, misbruikt. Het zijn ook de woorden die in het huis van Caiaphas als misbruikt zijn. De valse getuigen, nietwaar? Ze moesten iets hebben om hem van te kunnen beschuldigen. En dan komen ze ook hiermee over dat je hebt gezegd dat je de tempel zal afbreken in 3 dagen opbouwen. En dus je merkt hoe mensen woorden tot hun eigen verderf kunnen verdraaien. En dan, want dan gaan ze het verlossingswerk, het eigenlijke waartoe Christus in deze wereld is gekomen, gaan ze bespotten. Verlos uzelf. Moet je nagaan. Hij heeft nooit zichzelf gezocht. Hij was er voor zijn God en hij was er voor zijn naast. En die volmaakte liefde tot God. En die volmaakte liefde tot zijn naasten. En nu verlos uzelf. Als zijn liefde tot zonderen was zo groot. Dat hij voor ze wilde sterven. Dat hij zijn lief gehad heeft tot de dood van het kruis. En nu gaan deze lasteraars zo ver dat ze juist in dat werk, waarin de liefde des vaders en de liefde van de zoon zo geopenbaard wordt, gaan uitgerekend dat werk bespot. Het is een teer heilswerk geweest, niet waar een vader zijn zoon prijsgeeft. En als de zoon zijn leven prijsgeeft, teerder kan het toch niet liggen. En daarin bespotten worden. En dat voortdurend. Ze laten het horen en ze laten het zien. En hij, de goede herder, stelt zijn leven voor zijn schapen. Christus, zegt Paulus, die voor ons gestorven is, toen wij nog vijanden waren. Dan hangt het lam van God. Hij is bezig om de zonde van de wereld weg te dragen. En hij wordt erin bespot. Gehoond. En gelasterd. Verlos uzelf. Dat woord verlossen dat hier gebruikt wordt. Dat ziet op het verlossen van zonde. En bevrijden van schuld. Iets wat die mensen die het gebruiken. Nou ja. Ze hebben daar niets van geloof. Maar ondertussen. Is dat wat Jezus doet. Hij is gekomen om zalig te maken. Dat is verlossen. Dat woord wordt hier gebruikt. Dat wat verloren is. Nou, terwijl hij hierdoor leeft. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Worden die giftige pijlen van spot. In zijn reine ziel afgevuurd. En nu wordt hij uitgedaagd om dat verlossingswerk, wat zoveel liefde openbaart, dat het niet uit te drukken is. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoon doet verwierven. Dat wordt hier gehoopt. Verlos uzelf, maar het is nog niet genoeg hoor. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Ze willen dat hij dat verlossingswerk stopt in hun last. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Ach, hij heeft onder ede verklaard de Zoon van God te zijn. Ik bezweer u bij de levende God of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Gij hebt het gezegd met andere woorden, ik ben het. Om die reden zijt de dood veroordeeld. En nu komt dit naar voren. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Ik denk dat het nu toch even tijd is om naar onszelf toe te gaan. We hebben in ons gebed al verwoord dat we aan de voet van het kruis worden geplaatst in de prediking van dit morgenuur. En u merkt wel, we zijn voortdurend aanwezig nu. Maar hoe zijn wij daar nou? Als je nou deze spot hoort. En die volkomen miskenning, want dat zit erachter, hè, dat hij de Zoon van God is. En u moet u weten dat Johannes dit zegt. Al deze dingen zijn geschreven. Opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Nou u ziet het, dat wordt hier ook weer. Bespot en belast. Het ongeloof doet er alles aan. Om Gods eigen lieve zoon te moorden met de tong. Psalm 1 zingt welzalig hij die in de boze raad niet wandelt. Nog op het pad van de zonde staat, nog nederzit daar zulke samenrotten. Die roekeloos met God en godsdienst spotten. want die zullen weggestoven worden, zegt diezelfde psalm, door de wind, en geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. En dan mag ik u preken en jou dat hier God wraak neemt. Aan het kruis, daar wordt het gericht van God voltrokken aan zijn lieve zoon. Over al die zon. En als je dat nou weet, en je hoort dan die miskenning en die lastering en die spot, o, laat dan maar het gebed in je hart leven. O God, nee. Nee, dat kan niet. Dit kan niet. En dan sta je misschien, want het is ook wel mooi om te zien hoor. Want daar zijn die spotters, die lopen allemaal vooraan, hè. Maar er staat er ook nog zo mooi, en daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren om hem te dienen. Zo heel onopvallend daar achteraf ergens. Nou, ik kan me zo voorstellen. Dat je het van verre aanschouwt. En wat heerlijk dan. Dat die zo herkenbaar daar hangt. Zoals die slang, zegt hij, daar in de woestijn opgericht moest worden. Zodat ze hem allemaal konden zien. Zelfs die heel ver weg waren. Om nou zo op hem te zien. Want dan verstomt de spot, dan verstomt het ongeloof. Dan is daar het buigen van het hart voor Jezus. Dan is het net als met Spurgeon. Het was de gelukkigste dag van mijn leven. O, dat dat volle licht op Christus mag vallen in je leven. Wat geeft dat je geloofsleven? Diepe de mens. En die kennis wil God alsmaar groter maken. Juist in de contacten die hij met u en jou en mij onderhoudt. Want dat is wat gebeurt onder de prediking. Dat is de gemeenschap. En dat wordt ook hier geproefd en gesmaakt. Daarom is zo'n avondmaalsviering ook zo voornaam. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En zo is het ook met de wijn. Drinkbeker te dankzeggen, die we dankzeggen, de zegen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Luister nou eens of het zo mag zijn. Dat is wat anders als dat spotlied. Als ik in gedachten sta aan het kruis van Golgotha. Als ik hoor wat Jezus sprak voor zijn oog aan het kruis uitbrak, hoor ik dan hoe Jezus bad voor wie hem gekruisigd had. Ik weet dat bij de heiland is ook voor mij vergiffenis. Op zijn kreet het is volbracht, antwoord mijn aanbidding zacht. Jezus, ook voor mij verwierf gij verlossing toen gij stierf. Hoor ik hoe het laatst van al hij zijn geest aan God beval, weet ik ook mijn geest en lot in de handen van mijn God. Gelukkig, als we zo vanmorgen rondom het kruis mogen verkeren. Maar luister, er komt een nieuw koor aan en dat zijn de geestelijke leidslieden, de overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen en de fariseeën. Ze worden allemaal genoemd hier. Hem bespottende, let erop, weer een tegenwoordig deelwoord, ze zijn voortdurend bezig. En dit is wat zij zeggen, dat is weer opvallend. Anderen heeft hij verlost. Die andere spotters, die waren nog heel persoonlijk. Die zeiden tegen de Heer Jezus, gij. Gij die de tempel afbreekt. Verlos uzelf en ook indien gij de Zoon van God zijt. Dat is voluit persoonlijk. Dat is aan hem gericht. Maar die geestelijke leidslieden, die spreken over Jezus in de derde persoon. Hij en die. Zeg maar hij die daar hangt. Hij daar. Die heeft anderen verlost. Hoor je de minachting van de bespotting? Ze weten dus heel goed van zijn verlossing. Hoe die er veel mensen verlost heeft. Ja, ze hebben het gezien en ze hebben het gehoord. En ze wisten dat het hele land achter hem aanliep. Dat hebben ze ook zo verwoord. Die wonderen van Jezus zijn zelfs doorgedrongen tot in het paleis van Herodes, die 3 jaar lang moeite heeft gedaan om hem te zien. En hem dan tenslotte ook te zien krijgt, maar helaas. Jezus die keurt hem geen woord waardig. En nu, anderen heeft hij verlost. Ja, ze hebben die wonderwerken van Jezus toegeschreven aan de duivel. Hij was een kind van Belial. Want zullen ze met een voldoening gekeken hebben, nu daar die Jezus hangt aan een vloekhout. Kijk eens, daar hangt hij. Als een hulpeloze, als een machteloze, als een gevloekte. Nu kunnen we zijn koningschap, zijn zogenaamde koningschap, bespotten. Indien hij, hè, ze hebben het over hij die daar hangt, indien hij de koning is of is. Nou, kom dan eens van het kruis af. Het is natuurlijk een ergernis geweest dat er stond koning der Joden. Ze zijn er ook nog op uit geweest. Ze zeggen, ja, dat heeft hij wel gezegd, maar dat is hij niet. Je moet er boven zetten dat hij dat gezegd heeft, dat hij de koning der Joden is. Maar dan zegt, dat weet u, Pilatus, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. God heeft ervoor gezorgd dat het er bleef staan zoals het er stond. Hij is de koning van de godlovers. Nou, als je dan die koning van Israël bent, komt dan van het kruis af. En dan er nog bij. En wij zullen hem geloven. Je bent voor ons pas geloofwaardig. Als je van het kruis afkomt. Oh, ze zijn natuurlijk zo verzekerd van het feit. Hij hangt zo'n muur vast. Aan dat hout gespijkerd, daar is geen afkomen aan. Dus dan kun je dat gerust zeggen. Als jij de koning van Israël bent, nou kom er dan af. Dan gaan we je geloven. En dan gaan ze. Wat nou zo hoog in het vaandel staat van het Jodendom. Dat is het vertrouwen op God. Hè. Daar zijn de psalmen vol van. Het vertrouwen op God. En dan gaan ze dat Gods vertrouwen ook nog bespotten. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost. Jazeker. Dat is zijn leven geweest. Dat vertrouwen op zijn God. Wat is in zijn leven waar geweest? Vertrouw op hem geheel en al de Heere wiens werk. Ik roemen zal. Wat heeft hij dat gepraktiseerd? Ook hier. Terwijl hij aan het vloekhout hangt. Is zijn vertrouwen op God. Houd steeds uw oog op God gericht. Zelfs dan als God zijn ogen en handen van hem aftrekt. Spreekt hij over zijn God. Mijn God, mijn God. Dat vertrouwen kon niet teniet worden gedaan. Maar kijk eens. Indien hij hem wel wil. Ja. Met andere woorden, indien God een welbehagen in hem heeft.
Wat zo opvalt is dat hier nou precies gebeurt wat in Psalm 22 is beschreven. Al wie mij ziet, bespot mij boos, te moe. Men schudt het hoofd, hè, schuddende hun hoofden. Men steekt de lip mij toe. Dat is die spottaal. Het is natuurlijk ook op een bepaalde manier gezegd. Hè. Honend. Men steekt de lip mij toe dat ik het gebed tot God vertrouwend doe. Daar heb je dat vertrouwen, dat Gods vertrouwen. Moet ik nog horen dat God op wie hij steunt hem gunstig oren verleen hem redt. Dat die nu hulp doen komen en hem in wie hij heeft zijn lust genomen in ruimte zet. Dat is nou precies wat hier gebeurt. Want, zeggen ze dan, hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Nou, als je dan Gods zoon bent, dan zal God toch wel zijn welbehagen tonen? Ach, dit leeft in zijn hart. Ik moet voor voldoening zorgen. De goede herder gaat door om zijn leven te stellen voor zijn schapen. Hij gaat pas rusten van zijn arbeid als dat wat er bij God te doen is, is volbracht. Als de hitte van Gods gramschap is geblust. Als de straf op de zonde is weggedragen. Dan pas zal hij het zeggen, het is volbracht. Vader, het doel is bereikt en zal hij zijn leven geven in de handen van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hij weet het. God zal hem niet verlossen. Nee, God zal hem verlaten. God zal hem verbrijzen. Hij weet het. De drinkbeker van zijn bitter lijden en sterven is nog niet leeg. En dan ineens klinken daar de stem van de moordenaars. En hetzelfde verweten ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Is wat. Ze hangen samen met Jezus te sterven. Hoe zie je hier ook hè, dat mensen zelfs bij het naderen van de dood partij kiezen tegen Jezus. Het leert ons dat mensen zelfs in het aangezicht van de dood de Heer Jezus kunnen bespotten en belasten. Hoe laat ons niet denken dat angsten voor de dood ons tot geloof en bekering brengen. Je moet eens kijken dat hier mensen die hangen te sterven zich solidair verklaren met degene die daar spotten en honen. Dat is op zichzelf al onnatuurlijk. Het is natuurlijk dat mensen die hetzelfde lot ondergaan, dat lot ook samen delen. Dat is normaal. Maar hier kiezen dus degene die hetzelfde lot als Christus ondergaan, kiezen partij tegen Jezus. En staan dus aan de kant van de lasteraars en de spotters. Hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En dan gebeurt het tenslotte een wonder. En dat maakt deze hele geschiedenis ook zo bijzonder. Want je zou zeggen, de spot heeft het laatste woord. Nee. Want een van die moordenaars, en we weten niet waardoor het is gekomen, mogelijk door dat gebed van Jezus, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Wat heeft die man gehoord? Hij heeft die spot gehoord en die hoon, en dan zo'n gebed. Dan de zorg ook. Ach.
Hij komt tot de belijdenis van schuld. Vreest gij ook God niet daar in hetzelfde oordeel zijn? Wij ontvangen strafwaarde naar hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat moet dat de Heer Jezus als muziek in de oren hebben geklonken? Hij heeft nog niet anders een spot gehoord. Hij heeft nog niet anders een spot en hoon gehoord en laster. En nu hoort hij een belijdenis van schuld. En dan komt dat bijzondere gebed. Heere, daarmee herkent hij het gezag. Kyrios staat in het Grieks. Heer, daarmee herkent hij dus het gezag van Christus. Gedenk mij er. En wat een geloofstaal komt er dan ineens boven. Kun je zien hoe de Heilige Geest in het hart van deze man dat ware zaligmakende geloof heeft uitgestort. Want wat zegt hij nu? Jezus hangt daar naakt, net als hij, vastgespijkerd aan het vloekhout. Jezus is net als hij aan het sterven. Ze voelen alle drie het leven uit hun lichaam wegtrekken. En dan gaat hij zeggen. En dat in het perspectief dan. Hè, van al die laster en hoon en spot die we gehoord hebben. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Wat hebben ze net gezegd? Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis. En deze man die gelooft dat hij is, de koning Israëls, de koning der Joden, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Al de omstandigheden doen kennelijk niet meer mee. Hij weet genoeg. En het zien op Jezus. En laat ons zomaar afscheid nemen. Van het kruis op deze laatste lijdenszondag. Wij gaan naar de Goede Vrijdag toe. Dan is het werk volbracht. En volgende week dan, zo God het geeft, dan mogen we het beleiden. De Heer is waarlijk opgestaan. O, kijk eens. Hij was een spotter, nietwaar? Maar hij hoort het uit de mond van Jezus. Heden zult gij met me in het paradijs zijn. Dan eindigen we niet met de dood, maar met het leven. Dan mag er deze spotter gelden. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Wat zal die gezongen hebben? Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. En dan zou ik willen zeggen. Kun je nog zingen? Zing dan mij. Amen. Gaan we zingen op Psalm 85, het eerste vers. Wij willen in onze voorbeelden denken aan mevrouw de Water Solly, die gisteren de leeftijd van 83 jaar mocht bereiken. En na afwezigheid van enkele weken is broeder Kruider weer in ons midden. Laat ons danken en bidden. De Heere geeft dat onze ogen op u gericht werden. Op het Lam van God. O Heere, dan is een verwondering en een bidding. Immers in Hem is ons leven. In Hem is onze zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan kunnen we ook heen gaan in vrede. Dan zingt Paulus in zijn loflied op uw genade. Dat niets en niemand hem meer kan scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Want zo lief had u zondaar dat u voor hen stierf. O God, dat maakt het leven uit van uw kerk, uw bruidsgemeente, uw kinderen. We hebben ervan gezongen, de schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonde aan. En de hitte van uw gramschap is geblust. O, dan mogen we weten, zonder verschrikken voor u te kunnen verschijnen. En Heere, geeft dat die rust in ons aller hart gevonden zal worden. En waar die rust er niet is, o, dat we ons zouden haasten. U hebt er ook vanmorgen weer alles aan willen doen. Niemand van ons hoefde zich buitengesloten te weten dan die zichzelf ervan heeft buitengesloten. We dragen de gemeente aan u op, Heere, ook met het oog op de viering van het heilig avondmaal in het middaguur. O, wat een genade als we ons geroepen mogen weten tot uw tafel. Om aan te zitten aan de tafel van de grote koning. Van Israëls God gegeven. Onderdanen te mogen zijn. Kinderen Gods genaamd te worden. O Heere, dan kunnen we het niet op. Hoe we in die eenvoudige tekenen van brood en wijn de gemeenschap met u mogen proeven en smaken. En zo al een beginsel van de eeuwige zaligheid mogen ondervinden. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Heere, zegen uw dienaar in de prediking en in de bediening van het sacrament. Wij mogen u danken voor de verjaardag van zuster de Water. 83 jaren oud. Met het oog op het kruis. Is er alleen verwachting. In ons doopsformulier wordt ons al geleerd dat ons leven niet anders is dan een gestadige dood. Maar er wordt al direct bijgebeden dat wij zonder verschrik voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. En dat kan. Met het oog op Hem. De overste leidsman, de voleinder van het geloof. Dan is het waar, een stukje korter leven op deze aarde, maar steeds dichter naar dat eeuwige leven toe. Heere, zegen haar. En allen die haar lief zijn. Dank ook dat onze broeder Kruider weer in ons midden mag zijn. Wil hem nog genadig herstel geven. Dat ook zijn ogen geslagen mogen zijn op de overste leidsmannen, de voleinder van het geloof. Wij bidden u voor een wereld in nood. Met schier onoplosbare probleem. O Heere, dat de afhankelijkheid tegens u is opgemerkt zou mogen worden. Dat het woord is zou gaan leven zonder mij kunt ge niets doen. O wat een hoogmoed openbaren ook de leiders van deze wereld. Waar het zo vaak begonnen is om eigen roem en voornaamheid. En wat hebben wij dan toch een andere koning, Heer Jezus? De koning die bukt aan de voeten van zijn kinderen. En het ook nog zegt, als ik nou je voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel aan me. O Heere, laten we het dan maar zeggen tegen u. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreid. En uw goddelijke daden met diepst ontzag en dachtig gadeslaan. Geef dat zij die moeten vluchten van huis en aard voor het vrede oorlogsgeweld een veilig heenkomen zullen krijgen. Maar wil al dat vrede geweld van ophouden, Heer. Aan alle mensen smokkel een einde maken. Gedenk in bijzonder ook uw kerk die vervolgd wordt, met name in het Midden-Oosten. Hoe steeds meer de geest van de antichrist zich openbaart. Tegen de christen, maar ook tegen uw Joodse volk. Massief de vijand zich te weerstelt tegen dat volkje Israëls. O Heere, gelukkig. Ze zijn in uw handpalmen gegraveerd. Mogen ze zien op de koning Israëls, van Israëls God gegeven. Heere, dank voor wat u gaf. Vergeef het zondig. En neem onze dankzegging aan om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 145, het tweede vers.
Gemeente, gaat hen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u. De zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.